En hij pakt mijn gezicht in zijn handen en hij zegt... Kaatje, dit is de realiteit, hè?
Hey, ik ben Pieter van Relaas. In Relaas hoor je waar gebeurde verhalen en die worden live voor een publiek verteld door de mensen die ze zelf hebben meegemaakt.
En blijkbaar, ze weten niet hoe dat komt, maar sommige mensen ontdooien beter dan andere mensen.
Luister naar Relaas. Je vindt ons terug op alle plaatsen waar je podcast kan beluisteren.
De kip zal geen lawaai meer maken.
Hallo daar, fijn dat je luistert naar Boeken FM, de literaire podcast van Das Mag en De Groene Amsterdammer. Wij nemen op in de studio van Dag en Nacht Media. Wil je nou nooit meer een aflevering van ons missen? Abonneer je dan nu in je eigen podcast-app en geef ons ook vooral een heleboel sterren en recensies. Dan zijn we ook zichtbaarder voor anderen die ons misschien willen luisteren. Heb je een vraag voor ons of ben je heel erg boos, vooral op Joost? Stuur dan een mail naar boekenfm@dasmag.nl. En we zijn tegenwoordig ook te vinden op Instagram, @boekenfm.
Ja, ik ging altijd gewoon bijna elke woensdagavond. Nou, niet bijna elke woensdagavond, maar we gingen vaak woensdagavond. Er was de bibliotheek langer over.
Ja.
En dan ging ik naar de bibliotheek en in Heergewaard. En ja, toen las ik natuurlijk nog geen boeken, want ik was gewoon 6, 7, 8, 9. En dan las ik altijd al die stripboeken die er waren. En dat was gekmakend, want de bibliotheek had niet alles. Dus ja. Dan had je zeg maar, dan pakte ik Roodbaard en dan hadden ze 5, 6... 9 en 11. Dus dan las ik dat in de als ik de hele tijd denk van wat gebeurt er nou? Wat gebeurt er nou? Het duurde heel lang voordat ik door had dat de collectie niet compleet was.
Hallo allemaal en welkom bij Boeken FM, de literaire podcast van uitgeverij Das Mag en weekblad De Groene Amsterdammer. Ik zit vandaag in de studio met Joost de Vries en een dekwits en Meelborst, onze lieftallige producer. We zitten hier op een ongewoon matineus uur.
Ongelooflijk.
Dus we zijn allemaal een stuk frisser dan normaal. En vandaag wou ik het hebben over iets dat ik las in een column van een niet nader te noemen columnist. En zij schreef over het nieuwe boek Mama Morfose van Renske de Geef, dat het een stripverhaal is, al heet dat tegenwoordig een graphic novel.
Hé, wat grappig. Ik heb er laatst een column van Sylvia Witteman over gelezen.
Die schrijft volgens mij hetzelfde.
Ja, wat grappig. Dus deze columnist heeft dezelfde mening als jouw moeder.
Nee, die lees ik niet, die columns. Okay. Dus okay. Zou het niet weten.
En wat zei deze columnist daar dan over?
Nou goed, verder ging het niet heel erg op in, maar ik las een zeker dédain in dat zinnetje, een stripverhaal, al heet dat tegenwoordig een graphic novel. Alsof het een soort newfangled woke-beweging zou zijn om stripverhalen dan een graphic novel te noemen. En dan zou er dus geen onderscheid bestaan tussen graphic novels en stripverhalen. En dat vind ik nou wel een interessante kwestie, want we gaan het vandaag hebben over graphic novels.
Yes.
Maar wat betekent dat nou?
Ja, wat is het? Je zou aan de ene kant kunnen stellen dat niet jouw moeder, maar deze columnist het als een kwaliteitskeurmerk opvat. Een soort van A-label, dat het echt gewoon literatuur is. Het verschil tussen lectuur en literatuur. Je zou ook kunnen stellen dat het een leeftijdskenmerk is. Graphic novels zijn voor volwassenen die zichzelf anders sneu vinden omdat ze strips lezen. Maar hebben wij ergens een wetenschappelijke definitie die wij uit onze mouw kunnen schudden? Charlotte, jij zit hier volgens mij wel lekker in. Heb jij je daar iets over liggen?
Ja, ik heb niet per se een wetenschappelijke definitie. Het is een beetje een ingewikkelde geschiedenis. De eerste keer dat een graphic novelist zijn werk een graphic novel noemde, was al in 1976. Maar een van de beroemdste graphic novels is Maus van Art Spiegelman. En Art Spiegelman, de maker van Maus, die noemt het simpelweg een dik stripboek dat een boekenlegger nodig heeft. Zo definieert hij ook de graphic novel. Hij vindt het aanstellerig om de term graphic novel tevoorschijn te halen, omdat het op een of andere manier de kwaliteit van strips omlaag zou halen. Omdat je dan een onderscheid maakt tussen strips die dan over science fiction gaan of ik voor wat, en graphic novels die dan op een of andere manier meer literaire merites hebben. Ik vind het wel chic van hem, want op een of andere manier toont hij solidariteit met zeg maar stripverhalen over superhelden en zo. Terwijl hij een hele zware graphic novel over de Holocaust heeft geschreven.
Ja.
Maar er is dus sindsdien ook eigenlijk altijd conflict geweest tussen striptekenaars, graphic novelists, of dit een marketingterm is of niet.
Nou kijk, er zit natuurlijk in de vorm zit al duidelijk een verschil. En ik denk dat daar die term vandaan komt. Dat stripboeken spelen zich meestal af binnen een reeks. Nou, je noemde die comics al over superhelden, maar wij hebben natuurlijk hier Suske en Wiske. Dat zijn eindloze doorlopende series. En omdat het een serie is, houden die zich altijd vast aan dezelfde stijl. Aan altijd 48 pagina's aan gekaderde pagina's met waar alle tekenen zich binnen dezelfde vierkantjes van hetzelfde formaat afspelen. En ik denk dat een graphic novel per definitie vaak op zichzelf staat, dus geen deel uitmaakt van een reeks, meestal. Het is vaak ook veel dikker, het is vaak in stilistisch diverser. Maar ja, dat hoeft allemaal niet hoor, want er zijn ook heel veel gewoon stripseries te bedenken waarin gewoon heel veel verschillende dingen door elkaar heen gebeuren.
Het betekent eigenlijk gewoon dat er meer kan, toch? Want het zijn ook bijvoorbeeld, het is, materie is vaak iets anders dan wat er in strips voorkomt.
En denk ik dat het boek op zichzelf staat. Dus volgens mij is het meer een term die in gebruik is geraakt om dat onderscheid te maken tussen dit is niet onderdeel van een groot geheel, dit staat op zichzelf.
Nou, volgens mij, nou, daar kunnen we het zo meteen met mijn keuze al heel erg over gaan hebben. De grappige is dat de definitie die jij nu geeft, Joost, zou inderdaad van Maus, van Spiegelman, een gewoon stripverhaal maken. Want dat is heel sterk gekaderd.
Ja, maar heeft het niet ook...
Het heeft ook wel weer vrijere pagina's.
Ja, en dat heeft ook, zeg maar, als je die panels dan naast elkaar bekijkt, heb je ook weer grotere tekeningen die lijken te overlappen als je het zegt.
Maar het boek staat wel op zichzelf natuurlijk. Het maakt niet deel uit van een reeks.
Nee,
het leuke is, want lieve luisteraar, voor degene die het onmogelijk denkt, maar die niet weten waar Maus over gaat, het zijn de herinneringen die Art Spiegelman heeft meegekregen van zijn vader over de tijd dat zijn vader in Auschwitz zat. En het zijn hele kleine, ja, nou, het zijn wel grotere panelen, maar het zijn eigenlijk gewoon het is echt in hokjes getekend. Ja. En het is gebaseerd op de striptekenen die Spiegelman heeft gevonden in musea van mensen die in een concentratiekamp zaten en over hun ervaringen daar tekenen. Daar is ook een deel van de stijl van afgeleid.
Oh, dat wist ik niet.
Dus dat is ook het kleurgebruik is bijvoorbeeld van afgeleid. Dus met heel weinig kleuren, heel veel grijs tinten is het gebruikt.
Ja.
Maar zullen we het even over Maus hebben gewoon? Misschien moet
ik daarmee beginnen. Ja, nee, het is goed. Als quintessential graphic novel.
Want dat heeft de Pulitzer gewonnen, zeg ik uit mijn hoofd. En dat was echt zo'n doorbraak ook voor het genre de graphic novel. In Amerika in ieder geval. Omdat het opeens zo literair werd gezien. Ook omdat het zo'n heftig onderwerp als de Holocaust durfde aan te pakken. Opeens werd gewoon de stijl en het onderwerp en de toon maakt het gewoon echt tot iets anders. Waardoor mensen echt op een andere manier ernaar keken.
Ik snap dat Spiegelman zich hier wel tegen verzet of zo. Het is alsof je een musical maakt over Auschwitz en dat dan het woord musical ineens niet meer toereikend is. Dat je dan gaat zeggen familieopera of zo.
Ja, maar ook kijk, Spiegelman was heel, of is hij leeft nog, is heel erg fan van ook tekenaars als...
Crump.
Mag ik net zeggen. Ja. Crump, Will Eisner, ook. En die hebben zichzelf nooit als graphic novelist geprofileerd.
Will Eisner was de eerste die het woord a graphic novel op zijn ding heeft gezet.
Oh, dat
Will
heeft
Eisner
wel
heeft
gedaan?
Ook een heel mooi.
De eerste die dat heeft gedaan, maar hij was een soort half grapje, geloof ik.
Oh, oké.
Hij heeft zichzelf ook niet echt een graphic novelist willen noemen, maar hij heeft gewoon a graphic novel op zijn...
Grappig, want terwijl later de grote prijs voor graphic novels de Eisner Award is geworden. Dat is ook weer,
Ja, Eisner heeft dus ook een Holocaust graphic novel gemaakt. Tussen de Ice... Of Gold, heet volgens mij. Ja. Heel bijzonder, heel bijzondere boek is dat ook.
Maar terug even naar Maus. We krijgen dus daar het verhaal mee van aan de ene kant Art Spiegelman zelf. Die zit erin, die wil van zijn vader weten van wat er gebeurde. Nou, in de classic, wat heb jij meegemaakt in een kamp? Zeker omdat je volgens mij al vrij in het begin van die strip ook mee hebt gekregen dat Art Spiegelmans moeder, die ook in de oorlog in een concentratiekamp zat, zelfmoord pleegt op een gegeven moment als hij een jaar of 20 is of zoiets. En hij wil die verhalen, wil die gaan indexicaliseren. En wat ik zo schrijnend is, het is eigenlijk een heel typisch overleversverhaal. Dus je ziet het voorland, weet je wel, hoe iemands leven en iemands familie totaal op zijn kop komt staan, dan het overleven in het kamp en dan de nasleep. Maar om de een of andere reden is de manier waarop Spiegelman dit verbeeldt, maakt het zo ontzettend heftig, want hij tekent niet de mensen als mensen, maar als diertjes. Dus je hebt de Duitsers zijn katten, de Joden zijn muizen, de Polen zijn varkentjes, de Britten zijn vissen. Waarom eigenlijk? Maar oké. De Fransen zijn kikkers, dat snap ik dan weer wel. De Amerikanen zijn hondjes. En wie waren de motten? De zigeuners.
Ja, de Polen zijn varkens.
Ja, de collaborateurs.
Ja. En het gekke is dat dat op geen enkele manier daarmee... wat vinden jullie? Wordt het daarmee lichter?
Ik denk dat wel vaak zo wordt genoemd, maar dat ik het juist...
Dat voelde het voor
heel
mij
heel aangrijpend vind.
Omdat
die muizen, die hebben een soort van automatisch onderdanig manier op hoe ze eruit zien. Met die kraaloogjes en die puntneusjes. En omdat ze zich verstoppen in holletjes en zo. Dus de associatie
is... schattig uit. Zo weerloos.
Ja, weerloos.
Nou ja, en de rolverdeling tussen kat en muis is gewoon meteen duidelijk.
Ja, ja, en ook omdat je daarmee eigenlijk Nazi-Duitsland neerzet als iets dat bijna voor uit sadisme doet wat het doet of zo. Want een kat is natuurlijk legendarisch voor het spelen met zijn eten of zo.
Ja, maar het tekent ook een natuurlijke rolverdeling. Mm-hmm. God, ik kan eigenlijk wel een heel werkstuk op
de talloze scripties.
Wat, ja, inderdaad, wat daar precies achter zou zitten.
Tegelijkertijd vond ik die indeling bezwaarlijk. Omdat je daarbij heel erg voorbij gaat aan de mensen die, de Duitsers die het goede hebben gedaan.
Ja.
De Polen die het goede hebben gedaan. Maar ook de Amerikanen die het fouten hebben gedaan.
Ja, maar ik denk dat het ook is, omdat het een raamvertelling is natuurlijk, is dat de vader van Art, die ziet het ook gewoon zo rigide. Ja, die heeft het ook de hele tijd over. En Art, die zit daar alleen maar gewoon te vertolken wat hij dan te horen krijgt.
Ja, het echt uit die vader
te
trekken.
Het is misschien ook een beetje het idee dat het verhaal van een vader aan zijn zoon is.
Een sprookje.
En die zoon is inmiddels wat ouder natuurlijk. Maar je hebt bijna het standaard idee dat een vader een soort sprookje vertelt aan zijn zoon. Alleen dit is natuurlijk het zwartste, grimmigste sprookje dat je kunt bedenken.
Ja. Nou, we kunnen er alles over zeggen, maar het is in ieder geval sowieso heel schitterend.
Ter illustratie van wat is een graphic novel, is dit natuurlijk wel echt een perfect voorbeeld.
Ja, maar ik vind de reden dat je zegt perfect voorbeeld is natuurlijk omdat dit onder geen beding een strip is. En dat vind ik zo interessant, want dat zeggen we omdat het... Oké, omdat het full length is, dat ten eerste... Maar als je een full-length ding over Superwoman zou doen, dan is het toch weer...
Ja, maar heeft dat ook niet, het speelt ook niet mee dat als je de term stripboek gebruikt, dat heel veel mensen aan jonge lezers zullen denken.
Ja,
en Mouse is natuurlijk echt niet iets om aan je kinderen te geven.
Ja, maar als ik even verder mag gaan op superhelden. Kijk, dat is natuurlijk ook geen inhoudelijk kenmerk om iets simpel tot een strip te reduceren. We hebben de fantastische superheldenstrips van Frank Miller over onder andere Batman. We hebben het crazy uit de bocht fantastische Watchmen. Van Alan Moore, ook een tv-serie en een film. Dus ja, maar weet je, ik denk misschien zullen we het gewoon niet beeldverhaal noemen of zoiets.
Ja, ja, maar ik vind het interessant om gewoon te verkennen.
De Metamorfose ook weer, die heeft er een term voor, toch? Gewoon beeldroman.
Zij heeft striproman.
Striproman, oké.
Zij heeft het ook over stripcolumns. Zij heeft ook een stripcolumn. Maar dat doet ze dus niet graphic. Maar dat is ook omdat het zich niet goed laat vertalen naar het Nederlands, geloof ik.
Ja, het is ook het is ook een beetje een lelijke term in het Nederlands, graphic novel.
Ja, goed, in ieder geval. We hebben ook alle drie wat werken meegenomen.
Ja, want weet je wat ik leuk zou vinden? Om te weten vooraf van jullie drie, van jullie twee en ook van mezelf. Zijn jullie eigenlijk striplezers? Hebben jullie het al vaak gedaan? Of is het meer van, je doet het wel eens?
Nee, echt als, echt als kind heb ik wel alles van Kuifje en Suske en Wiske.
En je had de droom dat er een Donald Duck maakmachine...
Ja, en een Donald Duck, inderdaad.
In jouw bed zou zitten, dat elke uur een nieuwe Donald Duck werd aangereikt.
Je dat nog weet.
Ja, vond ik zo leuk.
Heb je dit verteld? Heb je dit ooit verteld?
Ja, tijdens de podcast die je naar terugluistert.
Jij zit altijd al na te denken aan een grote volzin die je straks gaat produceren.
Volzin,
nee, goed, in ieder geval... na die kinderdingen ben ik eigenlijk nooit doorgerold in de echte... comic-wereld, omdat ik vond dat voor jongetjes. Dus dingen met schieten en cowboys en aliens en superhelden, dat kon ik niet. Vond ik niet leuk.
Ja, dat overheerst natuurlijk in de... Ja, als je naar stripwinkel gaat.
Als je echt naar strips... Ja, precies. Genre. Dat vond ik echt een soort turn-off.
Je hebt op de... Wat is het? De eerste Constantijn Huygens heb je beeldverhaal.
Ja.
Die stripwinkel. En een hele fijne winkel trouwens. Maar dan heb je inderdaad de categorieën. Het zijn echt categorieën cowboy, ridder. weet je, dat is al bijna een soort... Ja. Voor jongetjes is dat... Het heerlijkste.
Terwijl ik ging toen Hoe overleef ik lezen, want ik wilde dan gewoon dat over mij
dingen.
Ja, ik wilde overleven, inderdaad. Maar jullie zijn wel echt stripfans, toch?
Ja, ja, Joost.
Ja, ik ging altijd gewoon bijna elke woensdagavond. Nou, niet bijna elke woensdagavond, maar we gingen vaak woensdagavond. Dan was de bibliotheek langer over.
Ja.
En dan ging ik naar de bibliotheek en in Heergewaard. En ja, toen las ik natuurlijk nog geen boeken, want ik was gewoon 6, 7, 8, 9. En dan las ik altijd al die stripboeken die er waren. En dat was gekmakend, want de bibliotheek had niet alles. Dus dan had je zeg maar, dan pakte ik Roodbaard en dan hadden ze 5, 6, 9 en 11. Dus dan las ik dat in de en dan ik de hele tijd denk van, wat gebeurt er nou? Het duurde heel lang voor ik door had dat de collectie niet compleet was. En dan las ik, ja, maar dan las ik echt alles door elkaar heen. Heel veel Blueberry.
Blueberry?
Blueberry, ja, was echt zo'n stripserie over een cowboy. Die Blueberry heette.
Ah.
En die maakte de... burgeroorlog mee. En daarna allemaal avonturen met cowboys en indianen, noem maar op. Er zitten echt hele mooie, hele, nog steeds worden ze gemaakt, hele mooie afleveringen bij. Dat is ook zo'n serie, dat vind ik ook het leuke met heel veel van die stripboeken. Die begonnen eerst door Dargo en nou, nog een ander, ik ben zijn naam even... En door de jaren heen aan verschillende tekenaars is gegeven. Yeah. Die dan allemaal weer een eigen invulling hebben. En dat is natuurlijk heel leuk. Wat las ik nog meer? Ja, ik las ElfQuest. Nou, dat zal ik zo meteen ook nog even over. Thorgal was ik helemaal weg van. Het zijn ook series die nog steeds verschijnen, waar ik nog steeds ook wel bij hou. Wat had ik nog meer? Largo Winch. Zeg je dat? Largo
nee.
Winch?
Nee. Largo Winch. Nu ben je gewoon echt onzin aan het uitkramen.
Nee, Largo Winch was echt een
dit
heerlijk...
Dit is nou Wernicke afasie.
Een heerlijk dan zo net iets... Dat is niet meer voor kinderen was dat. Dat ging over Largo Winch. Was een weeskind. En op een dag wordt hij uit het wees gehaald. En blijkt zijn vader een van de rijkste mensen ter wereld te zijn. En dan moet hij dat bedrijf gaan leiden. En er zijn allemaal intriges. En geeft nog heel veel vrouwen met wie hij naar bed moet de hele tijd.
Zo gek.
En de hele tijd moord aanslagen en dat soort dingen. Ze hebben het ook een paar keer geprobeerd te verfilmen. Maar gek genoeg, verfilmingen van strips werken heel vaak slecht.
Oh ja?
Ik heb daar niet helemaal een verklaring
voor. En de Marvel
voor.
Universe dan?
Ja, nee, Marvel Universe. Maar ja, dat staat bijna helemaal los weer van die... Maar van dat soort strips hebben ze best wel vaak dingen... Blueberry hebben ze ook geprobeerd te filmen. Werkt dan op een of andere manier niet.
Oh, dat is super interessant.
Ja, ik heb er niet een sluitende verklaring voor. Maar ik las dus echt alles door elkaar heen, dat, wat er in die bakken stond. En niet alleen las ik ze, maar ik las ze ook opnieuw. Gewoon eindeloos opnieuw. En als wij op vakantie gingen, mijn broer en ik, met mijn ouders, dan stond er gewoon op de achterbak gewoon zo'n grote box tussels in. Vol met strips. Ik ben ook begonnen met strips tekenen.
Als jij,
volgens mij wel
ik
verteld.
Ook, Joost, wat leuk. Ja. Vertel eens even.
Ja, ik had, ik had een... ik tekende gewoon strips. En op een gegeven moment heb ik een hele reeks gemaakt.
Waarover?
Nou, over een politieagent.
Hoe oud was je? Eerst even je
ja,
leeftijd.
Ik denk onder de 10... 8-9. En die politieagent heette Jack No Way.
Wat goed.
En de eerste, de eerste aflevering heette No Way Out. En heel vaak was het dan gewoon
schattig.
Dat ik dan gewoon iets gezien had. En dan ging ik daar zo een eigen verhaaltje op maken. En ik wil. dit zegt ook iets over de tijd van het gast speelde. Maar ik wilde. Er moest een soort van evil empire zijn. Dus ik was op zoek naar van een kwaadaardig bedrijf waar dan allemaal slechte dingen zouden gebeuren. En dan ging hij naar de warenhuizen en dan ging hij met iedereen vechten. Dus we moesten heel erg nadenken over wat is het bedrijf. En het bedrijf waar ik toen op uitkwam,
een soort Monsanto,
was TDK. Zeg je wat?
Van een
cassettebandje. Ah! Het enige dat ik kon bedenken. Dus dat was het gewoon de hele tijd van...
Waarom
shit,
waren die evil?
Die verduivelde TDK-mannen. Ja, weet ik.
Maar wat deden ze dan verkeerd?
Ja, weet ik niet. Gewoon, ze waren evil. Ik bedoel, er is verder geen uitleg nodig.
En je hebt hier meerdere...
Ja, hier heb ik heel veel strips van gemaakt. Ja, echt. Op een gegeven moment ging hij ook in een tijdmachine en zo. En dan werd hij een ridder en dat soort dingen. En dus heb ik heel veel...
Dit is echt
en op
goud,
een gegeven moment raakte ik een beetje in de puberteit. En toen ging Jack Noway opeens heel veel seks hebben de hele tijd. Ja, was zo gek.
Zo gek?
Gebeurde, ja, was nodig voor het verhaal was dat. En dus ja, ik heb er echt boeken over volgeschreven. Ik heb er ook nog heel veel. Beangstigend.
Hey, ik zou dit heel graag een keer lezen.
Ja.
Doen we dat niet als een soort van bonus een keer uitdelen?
Ja, een hele aflevering maken over
Nee, gewoon dat Jack Noway. Mensen kunnen dat dan gebundeld thuis krijgen.
Ik snap alleen
opgestuurd.
Niet hoe je neuzen moet tekenen. Dus niemand had een neus.
Maar een neus is zo makkelijk.
Zo makkelijk. Je kan zo'n vierkantje doen. Dat doen ze in manga allemaal.
Ja, okay. Ja, nee, maar goed, vingers en neuzen. Dat is gewoon onmogelijk
om
te tekenen.
Dat is lastig, inderdaad. Nee. Ik kwam daar onderuit door... Ik had ook een strip die ik uitdeelde aan de buurt, die ik maakte.
Hoe oud was je?
Ook 8 of 9, want ja? Ik was toen nog in Den Haag. En die heette Big en Big. En dat was altijd een soort...
Goed allemaal.
En twee antropomorfe varkens die dan een soort van ouder varken en een jonger varken. En die wonen samen in een soort losse ouder-kindverhouding. En het eindigt er altijd mee dat het jongste varkentje gelijk krijgt over iets. Dus okay. Dan, dus de grootste big heeft dan van in deze, je weet wel, je mag niet dit en dat doen, of je mag niet dat en dat doen. En dan de jongste, een kleine big heeft dan altijd een of ander iets heel slims te zeggen.
Ja.
Ik kwam er dus onderuit onder die neuzen en die handen, want ze hadden hoefjes en zo'n varkensneus.
Wat slim. En dat jongste biggetje was natuurlijk een beetje autobiografisch, dat je altijd gelijk had.
Ja, ik was ontzettend wijsneus.
En de oude big, is dat nou Philippe of Sylvia?
Ik weet het niet. Maar het zegt inderdaad wel veel over mijn band met mijn ouders, dat al mijn creatieve uitingen gingen over gelijk hebben en gelijk
ouder,
krijgen.
Gelijk halen op jou.
Ja. Ja, dat zal een soort mengsel van die twee zijn geweest. Maar jij hebt ook strips getekend.
Jongens, mijn leven was strips. Ik ben er vrij jong mee begonnen met ze te lezen. En natuurlijk de standaard dingen die je als kind leest. Suske en Wiske, dat soort Asterix en Obelix.
Oh ja,
toen lees ik trouwens nog steeds. De nieuwste is echt heel erg leuk. En op een gegeven moment, Joost, de Bornse Bieb was op vrijdagavond altijd open. Ja. En dan ging ik met mijn linnen tasje erheen. En dan haalde ik ElfQuest 1, 3, 15 en 18. En dan, als je dan die strips las, dan zag je altijd van... Oh nee, er is iets gebeurd in. En dan zie je zo'n sterretje en dan onderaan de kader zie je staan... Dit was in ElfQuest 12, die uitgeleend is. Weet je wel, dus raadsels, raadsels. En dan ging ik terug, en dat ga je ook aanspreken, Joost. Dan ging ik even langs een snoepwinkel. En dan haalde ik zo'n hele grote zak snoep. Nou, ik heb gewoon echt...
Zoethout of zo.
Nee, dat is veel te gezond. Dat was echt gewoon jullie opbrekers, zure matten.
Op woensdag kwamen mijn opa en oma altijd oppassen toen we klein waren. En die haalden op de markt zakjes snoep voor ons. En dat was altijd...
Ik moest het zelf
voor mij
doen.
Was het altijd van die menthol snoepjes, van die groentjes.
Oh ja.
Munt erop. En dan één zo'n, hoe noem je dat? Zo'n soort van vlecht van dat hele zoete spul. Zo'n wit, roze, oranje vlecht. Zo'n soort spekvlecht, inderdaad. Ja.
Maar je krijgt het van je grootouders.
Ja,
als jullie over je jeugd vertellen, no offense, maar dan klinkt het echt alsof het in 1920 was.
Nou ja, wij zaten dus bij Kees de Jonge in de klas. Dus dat klopt eigenlijk ook.
Dat je even een zoethout voor een cent kocht.
Ja, toen Ellen en ik helemaal bij de Hitlerjugend moesten, toen was het wel voorbij. Hoor,
ja, toen moest iedereen wijken.
Ja, dan word je gauw volwassen.
Ja, dan gaat het heel snel. Ja, Charlotte, jij zegt nu net van alsof we in 1920 zijn opgegroeid. En inderdaad, in 1920 toen we opgroeiden, kon je overal lekker naar de bibliotheek. En die werden nog door de overheid betaald. Want toen hadden we nog een linkse regering. Maar ja, nu is er gewoon een andere oplossing voor. Als je nou opeens denkt, hey, ik wil wat anders lezen dan wat ik nu in mijn handen heb. En ik wil iets anders lezen dan wat ik hier in mijn kast heb staan.
Ik
heb een hekel aan visuele media. Dan is een heel mooie optie is... BookBeat, nieuwe luisterboek en e-book app in Nederland. En daarmee heb je toegang tot een brede catalogus van meer dan 500.000 boeken. Dus nou, als daar niet iets bij zit wat je zou willen hebben, dan weet ik het eigenlijk ook niet meer. Want daar hebben ze gewoon thrillers en literaire romans en biografieën en kinderboeken en feel-good verhalen. En nou, gewoon de hele zomer kun je doorlezen. En je kan gewoon naar BookBeat.nl gaan. BookBeat is BookBeat.nl. En dan kan je downloaden en dan kan je een abonnement kiezen. En dat kost maar iets van 8 piek per maand. En je kan dus ook nog een korting krijgen als je de kortingscode BOEKENFM invoert. Ja, je bent eigenlijk gek of je niet doet. Het is gewoon de makkelijkste manier om van luisterboeken en e-books te genieten in de zomer. En het kan op je telefoon, het kan op je iPad. Ik weet niet wat je op je strand bij je hebt.
Ga je weer het woord tablet
zeggen? Ja, tablet. Ja, ik vind het woord tablet gewoon een fijn woord. Van Moses. Moses. He's on my tablet. He's on my rules. Dus,
Hier heb je toch ook dat bij Mel Brooks, dat hij dan op een gegeven moment grap maakte. Dan speelt de acteur Mel Brooks Moses na. En dan komt hij daar met 3 stenen tafelen. Here are the 15! En dan crasht de 1. Here are the 10 commandments.
Oké, in ieder geval.
Ja.
Geen 10, maar hoeveel?
500.000 boeken.
500.000 boeken.
En BookBeat, jongens, het komt uit Zweden. Ik bedoel, iedereen wil alles dat uit Zweden komt. Ben je wel eens in Zweden geweest?
Ja, ik ben wel eens in Zweden geweest.
Ja, een prachtige plek. Een paradijs op aarde, Zweden.
Muggen, hè?
Muggen, ja, muggen.
Hele starre bevolking.
Ja, hele... Ja, iedereen...
Songfestival.
Songfestival. Jongens, BookBeat.nl.
Wat leuk dat jij grootouders had, Joost. Kijk, ik troggelde van mijn dronken ouders geld af. En dan verdenk ik de rest van de avond op mijn kamer met een zak snoep. Er zijn eigenlijk 2 strips uit mijn jeugd. Kijk, het is natuurlijk geen talloze strips. Weet je, over de marsupulami.
Hoeba hop.
Ik heb dus laatst marsupulami ergens in genoemd. En toen is het geschrapt, omdat mensen dat niet meer kennen.
Nou jongens, google het even. Het is een soort van een beest met een staart als een pogo stick.
Een hele vieze blote buik heeft.
Hele vieze blote buik, die allemaal avontuurtjes beleefd.
Beest was het.
Nou, maar die buik. Ja. Okay.
Nou, het had ook een donker tintje of zo. Het was niet helemaal onschuldig, want je ging mensen dood en zo. Maar kijk, ik was 12 toen ik voor het eerst in de Bieb ElfQuest ontdekte. En ElfQuest, we hadden het hier vooraf even een beetje ruzie over. Joost noemde het een stripverhaal. Ik noem het een graphic novel. Dus dan zie je meteen hoe gevoelig deze term is. Kijk, ElfQuest...
Ik bedoel het niet pejoratief of zo. Ik bedoel het niet als een waardeoordeel.
Oké. Okay. Maar vanwege de... Want de panelen zijn ontzettend inventief.
Ja, die zijn wel heel erg.
Het loopt helemaal
door. Een doorlopende reeks.
Ja, maar ook eindigt. Het is ook eindig. Maar weet je, kijk, laat ik het zo zeggen. Elfquest, en lieve luisteraar, mocht je dit interessant gaan vinden. Alles ervan hebben de makers gedigitaliseerd. Dus je gaat naar elfquest.com en dan kan je alles lezen. Je moet even doorbijten. De eerste twee deeltjes zijn een beetje hoofdpijn. Waar gaat het namelijk over? In de oertijd van de mens op een alternatieve planeet, want de planeet heeft twee manen. Wonen elfen in een bos. En die elfen die zijn ongeveer zo groot als Bart de Graaf. Weet je wel, ze zien niet uit als Bart de Graaf. Ze zijn allemaal best wel hot en gespierd.
Het is ook al dat niemand meer weet wie Bart de Graaf is.
Hey, ik zit hier ook echt. Ik hoor echt
Tyrion Lannister uit Game of Thrones, de dwerg.
Bart de Graaf is de B van BNN.
Oh ja?
Hij is de oprichter
Mag
van...
Mag ik hier even dan krekels zo meteen? Ja.
Nee, Bart News Network. Dus ooit is dat begonnen door. Het was een man uit een nierziekte waardoor hij niet groeide. Dus
jullie zijn ook de hele tijd uit het gebaren met je handen. Ja.
Zo op tafelhoogte. Ja. En die is jong gestorven, maar die heeft toen BNN opgericht.
Ja. Oh, oké. Okay. Nou, sorry.
Terug naar mij. Elfquest. Je hebt een groep elfen die rond de 1,40 meter zijn. En die hebben altijd ruzie met de mensen. En de mens zit op dat moment nog in zijn oertijd. En die denken dat de elfen demonen zijn. Dus je steken het woud van de elfen in de fik. En de elfen die vluchten komen. En dat is het begin van een enorme kwestie op tocht naar andere elfen.
Ja.
En dat...
Dus je hebt de boselfen en de woestijnen.
Je hebt de wolfrijders.
Ja. De wolfrijders. Ja, dus die elf in het bos. Ja, mijn god, deze city. Ik kom nu alles weer boven. Die hebben allemaal wolven waar ze op rijden.
Ja, ze rijden op wolven.
En wat sprak jou aan Elfquest?
Dat er heel veel dingen in het verhaal... Kijk, want nu klinkt het echt alsof het een soort Teletubbies is. Maar er worden zoveel dingen niet gezegd. En die personage, het is een personagegedreven strip. Dat is ijzersterk. Ja. En kijk, je moet je voorstellen, kijk, de hoofdquest is van... we willen weten waar we vandaan komen. En dan ontdekken ze dat, waar ze vandaan komen. Dat is een enorme anticlimax. Weet je, als ze ontdekken dat hun voorouders zijn... Kijk, zij hebben allemaal heel erg een systeem gemaakt... die wolfrijders bijvoorbeeld van hoe je het leven moet leven. Dus zij zijn sterfelijk, ze moeten goed leven voor de natuur, bla, bla, bla. En dan ontdekken ze dat ze een soort van een soort multidimensionale aliens afstammen... die gewoon eigenlijk keihard lachen om hun simpele manier van levensbeschouwing. En nadat ze dat ontdekt hebben, moeten ze daarmee zien te dealen. En dat zorgt voor een enorme betekeniscrisis. Weet je wel, dus op zo'n volwassen niveau zit het erin. Maar
die hoofdpersoon van de boselfenclan, of tenminste...
Snijder.
Die heeft dan zo'n vader die gestorven is in een mythisch gevecht met een of ander beest. Dus hij leeft de hele tijd met het idee van, ik moet mijn vader waardig zijn.
Ja.
En wat ik ook nog heel, wat me nu opeens te mensen schiet, hoe heet dat ook weer, Alan? Ze hadden zo'n eigen naam.
Een zielnaam.
Ja, een zielnaam. Dus er is elk personage heeft een naam, maar ze hebben ook een zielnaam. En die mag je alleen aan jouw zielsgenoot kenbaar maken. En als ze dat dan vertellen, is dat zo'n enorm heftig ding.
Ja, want
weet
het is een pincode om de ander totaal kapot te maken als je
ja,
wil.
Ja, en het is ook telepathisch, gaat die naam. Dus het openbaart zich ook. En wat ook heel mooi erin zit... Ik bedoel, ze hebben op een gegeven moment ook gewoon lekker een orgie met z'n allen.
Ze hebben orgies. En weet je wat ik met mijn 12-jarige leeftijd... Ja, ik moeder ook. Ja, van, ja, ja. Oh ja, het is echt van strips, hè?
Ja, ik ga nog even naar mijn kamer.
Ja. Ja. Maar wat ook heel mooi is... Er is gewoon echt een aantal personages dat je gewoon niet kan vergeten. Je hebt op een gegeven moment... Het is ook heel symbolisch voor hoe je als mens, wanneer je op een gegeven moment totaal alles hebt, natje, droogje, fijne woonstee. Sommige elfen leven eeuwig, hoe dat leven verbittert en verzuurt. Je hebt op een gegeven moment heb je een groep elfen die wonen in een berg, een blauwe berg. En ze hebben diverse soorten magie. Dus ze hebben onder andere de magie waarmee ze rots van vorm kunnen veranderen. Ze hebben een soort van Gaudi-kathedraal binnen uitgemaakt in die blauwe berg. En een van die elfen, die heeft geen rotsmagie, maar die heeft genezersmagie. Die kan de andere elfen genezen. Alleen omdat die blauwe berg zo veilig is geworden, raakt niemand meer gewond. Dus die genezer, niemand doet meer een beroep op haar. Dus zij begint een beetje crazy te worden. Ze begint ongelukjes te veroorzaken van, oh, je hebt je been gebroken in je slaap. Oeps, nou, ik kan je wel genezen en zo. En zij wordt langzamerhand gek en gevaarlijk, maar tegelijkertijd begrijp je, win al wil is dit. Maar je begrijpt haar wel... de hele tijd. En wat ik het allermooiste... kijk, weet je, lieve luisteraar, lees gewoon die eerste 20 delen. Ze staan op afleveringetjes.
Ze zijn gemaakt door Wendy en Richard Pini. En als ik me goed herinner, staat bij American Book Center een omnibus. En die ga ik vanmiddag meteen kopen, want ik heb daar fucking veel zin in.
Yeah.
Want mijn moeder heeft ze allemaal nog in de kast staan.
Jouw moeder is eigenlijk mijn moeder, denk ik wel eens.
Ja, het is soms beangstigend hoe onze jeugden overlappen. Ik maak me daar soms zorgen om.
Ja. We zijn ook allebei, we lijken echt op elkaar.
Ja, spreken. Dus, we worden wel eens voor elkaar aangezien.
Ja, ja, mensen, ja, stel ik maar. Ja. Weet je wel. Ik tong me met Sophie, weet je. Okay, ja, dan ga ik weer naar huis. Ja, ja. Maar nog even een laatste stuk over ElfQuest. Dit heeft mij echt heel erg gevormd. Ook in mijn denken over hoe je verhalen vertelt. Want wat is soms heb je een... Dat de personages in aflevering 3, ik zeg maar wat, over iets hebben. Dat je van, hè, dan ga je de vorige afleveringen teruglezen. Waar gaat het over? En pas in aflevering 30 kom je erachter waar het nou precies op sloeg. Dus ze hebben heel slim spanningsbogen en mysterie hebben ze erin gehouden.
En het is natuurlijk het perfecte voorbeeld, denk ik, van worldbuilding.
Ontzettend.
Dat overal... Ontzettend. Ik bedoel, er is nagedacht over hoe ze zich kleden.
Ja.
Er is nagedacht over waar ze in geloven. Ja. Over wat voor humor ze hebben. Over hoe ze over alles is nagedacht.
Ja.
Dus je hebt echt het gevoel dat je echt een heel sluitend universum inkomt.
Ja, en de tekeningen, want dat is ook. Het is een mix van jugendstil en manga. En nog ook gewoon wat meer crump-achtige elementen. Zeker hoe die trollen zijn. Er zitten ook trollen in mensen. Zeker hoe die trollen zijn getekend. Maar wat ik zo knap vind.
Geweldige veldslag die er op een gegeven moment in zit. In die berg.
Ja.
Ja.
De details, het is, weet je wel, je hebt heel veel strips waarbij het soms een beetje sloppy is, een beetje slordig getekend, maar hier, je ziet gewoon een van de personages, Amber, heeft een klein babywolfje, en als je dat hondje gaat volgen, die heeft zijn eigen avonturen de hele tijd op de achtergrond. Het is echt zo doordacht. Het is net als wanneer je in Asterix en Obelix een aflevering lang kijkt wat Idefix, het hondje van Obelix, allemaal aan het uitspoken is. Dus dat zit heel erg in ElfQuest. En om even, je moet het gewoon maar lezen, lieve luisteraar. Dat was voor mij het begin van strips, echt. En daarbij kwam ook Marvel strips, maar ook Image Comics. Dus denk aan Witchblade, denk aan Gen 13, denk aan Spawn. Jullie kijken allemaal.
Goed.
En ik ben dus in mijn puberteit ook echt strips gaan tekenen. En ik had dus niet een Jack No Way. Maar ik had toen ik 12 was. Dit is zo. Dit is echt heel gênant. Ik had een fantasywereld bedacht. En de baas... Ik weet niet of ik dit even moet doen.
Ja, zeg maar.
De baas van de fantasywereld heette Heerser met een hoofdletter H.
Heerser.
En op een gegeven moment viel hij in een coma. En toen werden er, ik geloof, 7 mensen met magische gaven. Totaal duizend. Die gingen op jacht om een genezing te vinden voor die Heerser. Weet je, wat gewoon echt een smoes was. Want iedereen was... Het was eigenlijk een excuus om iedereen chronisch met elkaar te shippen. Iedereen werd verliefd op elkaar. Ja, ja. Orgies, alle ElfQuest en zo. En ik heb daarna heel veel strips getekend in de stijl van Marvel. Dus in de stijl van Chris Bacalo. J. Scott Campbell, Umberto Ramos zelfs.
Ik wist niet dat jij zo'n grote stripliefhebber was.
Ja, ik ben er zo... Ja, en nou weet je, kijk, je hebt grote stripliefhebbers en grote stripliefhebbers. Ik denk nu aan Natasha van Loon. Die schrijft er veel over, ook voor Revisor, over strips. En die organiseert de Haarlemse stripdagen. En die had 2 weken geleden een foto dat ze aan het hangen was met Rosinski van Torgal.
Oh.
Ja, dan weet je, dat is altijd baas over
Torgal
baas.
Kunnen wij ook een uur over praten.
Ja, want dat is die andere strip. Ja, nou, maar zullen we er even 5 minuten over praten? Torgal, heel kort. Het is heel simpel. Het speelt zich af in de vikingtijd. Alle goden uit de Noorse mythologie zitten erin. Torgal is een vondeling. Hij wordt opgevoed in het dorp. Iedereen haat hem, behalve zijn adoptievader, want hij is een vondeling. Dan blijkt hij opeens een zoon te zijn van space travelers. Ja. Mensen die de aarde verlieten toen de aarde was opgebrand. En toen na 10 miljoen lichtjaar terugkwamen van de aarde, deed het uiteindelijk weer. En Torgal die heeft... hij kan heel goed bogen schieten. Hij ziet eruit als een super lekkere geile vent. Maar verder is hij niet super bijzonder. En om de een of andere reden valt iedereen hem lastig. En kijk, je hebt altijd een personage moeten streven hebben. Hè? Weet je wel? Zijn streven is, ik wil op een eilandje zitten met mijn gezin en een beetje vissen. Dat lukt niet. Iedereen klopt aan. Torgal, luister, we zitten nu, de Maya's hebben dit en dit ontvoerd. We moeten nu naar de Maya's. Oké, ik ga mee naar de Maya's.
Ja, en dan sterker nog, hij wordt ontvoerd om mee te gaan naar de Maya's.
Hij wordt ontvoerd om mee
wat
te gaan naar de Maya's.
Wat ik heel leuk vind aan Torgal, want ik kan hier echt ook een uur over praten.
Ja,
we moeten de Torgal-kast houden. Is dat... Zijn kinderen, hij krijgt kinderen. En die kinderen groeien op, ook door de boek heen. Je hebt heel vaak in strips dat iedereen eindeloos even oud blijft.
Zo oud als Wiske.
Ja, Suske. Zij worden
Wiske
dus...
is in de puberteit, ja. Momenteel. Die vliegtjes.
Een soort worstjes, okay. Ja. Ja. Nou goed, anyway.
Nou goed, die kinderen groeien dus mee. Dus eigenlijk in de boeken die nu nog worden gemaakt... Want die serie begon volgens mij begin jaren 80. die boek nu worden gemaakt, gaan ze eigenlijk meer over zijn kinderen.
Ja.
Oké, okay, jongens, laten
Stop,
we het hebben.
Fun fact, wie heeft de rechten op Torgel om ze te verfilmen? En dan gaan we door.
Brad Pitt.
Kijk.
Echt waar?
Ja.
Als regisseur?
Ja, gewoon om.
Hij is gewoon fan. Is Brad Pitt fan. Is fan.
Hij wil natuurlijk zelf Torgel spelen.
Nou. Ja, maar dat is denk ik, ja, hij ja, is net oud voor. Nog net. Misschien
ik weet dat
het
nog best wel kan. Oh my god.
Oké, okay, maar laten we het zo gaan hebben over wat dan onze favoriete 1 of 2 graphic novels zijn. Maar nu kijk ik eerst naar Merel, hier naast me.
Hoi.
Hoi Merel.
Hallo.
Hey. What's up?
Ja, alles goed.
Zijn er vragen of niet?
Ik heb een paar vragen.
Heb je zelf vragen misschien wel?
Ik heb heel veel vragen, maar die gaan we vandaag even niet behandelen.
Over het algemeen gewoon.
Ja, over het leven. Ik heb sowieso een hele leuke fun fact van een van onze luisteraars die ons eerder heeft gemaild omdat ze op zoek was naar een nieuw boekenmaatje.
Veronique.
Oh.
Veronique, ja.
Ik denk nog elke dag aan haar.
Dat is gelukt.
Nee.
Dus Veronique is inmiddels gekoppeld aan Lotte. En die hebben kennis gemaakt, gekozen om Naar het Paradijs te lezen van Hanja Jannegi Hara. En
dat wij daar zo inmiddels over waren.
Ja, nou ja, misschien wilden ze hun eigen mening wegen tegenover.
Wat? Wat willen mensen een eigen mening?
Nee, dat vind ik. Waar doen we dit dan voor?
Mensen willen dat, ja. Ja, waar doen we het voor? En nou, ze hebben dus gezoomd. Niet gezoomd, maar gezoomd.
Ja, jammer.
En ze gaan elkaar ook in het echt zien en een boekenduootje worden.
Ik heb een naam voor het boekenduootje, Leuronique.
Ja, nou, goede suggestie, Ellen. Ja. En Veronique zegt ook nog, heel grappig, ik geloof niet dat ik op de leeftijd van Lotte zo tolerant was voor mensen als ik, van zekere leeftijd.
Ach, god.
Er is ook nog een leeftijd.
Hoe oud is Veronique dan?
Dat weet ik niet, okay. Maar in ieder geval.
We hopen dus dat ze heel lekker gaan lezen.
Ja, zeker. En dan hebben we een vraag van Sabine, die ons een mail stuurde met als onderwerp: jullie voelen als nieuwe vrienden.
Oh,
heel Sabine. Schattig.
Yeah.
En richtingsverkeer afluistervrienden dan. En ze vertelt dat ze ons recent pas heeft ontdekt en dat ze nu alle afleveringen aan het luisteren is. En dat ze als kind een enorme lezer was, opgegroeid in the middle of nowhere, maar van binnen nerd en stadskind. Ze ging heel vaak naar de bieb, dus net zoals als jullie allemaal, en ik ook trouwens. En wanneer ik maar kon en mocht, dus elke woensdag en zaterdagmiddag, zat ik tot sluit alles wat los en vast zat te lezen, om vervolgens het max aantal boeken, 5 stuks en 2 strips... mee te nemen naar huis.
Maar die golden dus niet als boeken. Dit is ook relevant voor
ja, ons. Ja, het is relevante informatie. Zat op de 13e de jeugdafdeling uit. Dus nou, dat is nogal wat. Maar toen ging ze studeren en toen werd het lezen minder. En toen kwam ze bij BoekFM en nu is ze weer aan het lezen. Nice. Dus dat is heel erg leuk. En ze luistert dus heel veel podcasts. En nu wil ze weten van ons. Mijn vraag, wanneer mag ik erbij? Nee, grapje.
Nou, je kan dus naar het Leesclub Festival komen. Van, ja, dus mag.
Nee, maar dat is al uitverkocht.
Oh, dat is al uitverkocht.
Oh, ja, jongens, we zijn uitverkocht.
Yay!
Nou ja, zeg.
Hey. Joepie. Haar vraag is, wat is jullie favoriete podcast eigenlijk? Behalve die van jullie zelf. En ze heeft ook nog een opmerking over de Wikipedia-pagina's van Ellen en Joost.
Oh.
Dat bij Ellen, ja, er zijn Wikipedia-pagina's. Bij die van Ellen staat BoekFM er wel op, maar staat het nog dat er dat Peter Buurman nog meedoet.
Oh, erg?
En bij Joost wordt BoekFM helemaal niet genoemd.
Wat?
Dus daar moeten we even wat aan doen.
En ik heb geen Wikipedia-pagina. Nee, dus ook dat is onrecht.
Die gaan we maken.
Ja, ik beheer niet mijn eigen Wikipedia-pagina. Dus dat moet.
Ik weet niet.
Oké.
Luisteraars.
Mensen, luisteraars.
Ja. Misschien kunnen jullie ook zeggen dat ik boeken over Jack Noway heb gemaakt.
Ja, vet. En bij Charlotte beginnen we met Big and Big. Lijkt me heel leuk. Nou jongens, favoriete podcast.
Ja, favoriete podcast.
Ellen, je zit me na het aan te kijken alsof je heel veel.
Ja, ik luister de hele dag door podcast.
Okay, top 5.
Jeetje, doen jullie maar eerst. Ik ga even.
Ik heb niet echt een favoriet, maar ik wil er wel eentje tippen.
Ja.
En dat is echt alleen voor mensen die dit aankunnen. En dat is Binchtopia. Binchtopia. En dat zijn 2 meiden van, denk ik, 20. Die het over popcultuur hebben. Op de meest nasale Amerikaanse Los Angeles manier die je kunt voorstellen. Maar wel vrij literair, zeg maar. Het zijn zeg maar de mensen die dan van Kim Kardashian en Joan Didion en alles ertussenin bespreken. En je denkt echt de hele tijd van, hoe kom je zo vapid? En dan zeggen ze weer iets dat wel heel intelligent.
Hoe kom je zo ver, Pip?
Hoe zeg je het in Engels?
Nou, in ieder geval niet zo. Ik bedoel, het begint wel heel erg Californian millennial om het...
Om het vapid te doen. Ja, goed, in ieder geval. Het is een soort zelfbewuste leeghoofdigheid. En ik vind het wel echt heel intelligent of zo. Winstopia.
Mijn favoriete podcast is eigenlijk In Our Time.
Oh ja.
Dat is een heel langlopend BBC-programma dat sinds 2000 een podcast is. Wordt gepresenteerd door Melvin Bragg. Geweldig naam. Die man...
Een soort Jack Noe.
Ja, een soort Jack Noe. Inmiddels is hij Baron Bragg, want hij is meerdere keren in de adelstand verheven. En dat is zo'n man met zo'n heerlijke, groezelige, zware stem. Ik denk dat hij begin 80 is. Net als een memoir verschenen trouwens, heb ik gekocht. En die heeft elke week hebben ze gaan hebben van... Nou, vandaag gaan we het hebben over de slag bij Lepanto. vandaag gaan we het hebben over Leonidas. We gaan het hebben over de industriële revolutie. En dan heeft hij drie academici te gast... En die gaat hij dan gewoon heel streng ondervragen over dat onderwerp. En over hoe ze die kennis weten van dat onderwerp. En dan vertellen ze dat verhaal. Het is heel academisch. Best wel highbrow. Dus ik vind het heel grappig, omdat die Melvin Bragg zo'n enorme vaart inhoudt. Dus zitten er allemaal van die hoogleraar aan Oxford... die dan echt als kleine kinderen worden behandeld door Melvin Bragg.
Oh, wow.
You must hurry up. Keep the gallop going. daar ben ik heel gek op. Ik hou heel erg van podcasts waarin er echt... Ja, ik bedoel, ik luister ook wel naar Teun en Gijs af en toe, weet je wel. Of niet Teun en Gijs, Marcel en Gijs, moet ik zeggen.
Yeah.
Maar ik hou niet zo heel erg van de podcast waar gewoon mensen gaan vertellen wat hun favoriete chips is. Of zo. Dat trekt
dat is wel deze podcast waar ja, dit zijn we nu aan het doen. Okay,
zijn
we,
ja, nou ja, maar het is niet over onze favoriete chips.
Wat zijn
we hebben het
chips?
Over boeken.
Hamkaas. Ik vind jou wel een hamkaasgast.
Ja, ik ben eigenlijk niet zo'n heel erg... Als ik dan moet...
Hamkaas
dan
zijn,
sensations, maar ik ben
zijn geen chips, chip. Maar brosse zoutjes, heb ik geleerd.
Oh. Brosse zoutjes?
Ik moet zeggen, ik ben meer van een borrelnoten. Pusta borrelnoten. Grote. En wat ik nu weer aan het luisteren ben... Maar dat is omdat ik gewoon een enorme wielerfan ben.
Wat?
En ik ben echt helemaal lijp. De Tour de France. Dus ik ben nu heel erg de rode lantaarn aan het luisteren. Die hier gemaakt wordt.
En het is niet om je in te likken bij onze baas.
Nee. Tim, ik ben ook wel eens te gast geweest bij de lantaarn. Daar was ik echt heel trots op. Maar sindsdien nooit meer teruggevraagd. Want dat doet heel veel pijn. ik ben nu heel fanatiek bezig. Ik heb met van die vrienden van die tourpools. Dat je dan renners moet invullen. En zo. En dan krijg je punten. En dan... Met El Pescorito doe ik het onder meer. En sportpools. Dus ik ben nu eindeloos bezig om me in te lezen... wat de beste voorspellingen zouden kunnen zijn.
Jij hebt 48 uur in de dag of zo.
Ja. Ja. Nou. Ik ook trouwens.
Ja, jij ook. Hè?
Dat betreft mij niet wat.
En die 48 uur.
Wat luister
Ellen,
ik?
Wat luister je ervan?
Ik heb even een top 5 gemaakt. En ik ga er heel snel doorheen. Op nummer 5, You're Dead to Me. Cabaretier en historicus gaan samen met de host... gaan praten over één specifiek... tijdsgevecht, telkens een andere cabaretier en een andere historicus. En de historicus is een expert op het tijdsgebied. En de cabaretier gaat grappen maken. Superleuk. Op nummer 4, Haagse Zaken van NRC. Ja. Geweldige podcast. Gaat ook echt de diepte in waar veel andere politieke podcasts aan de oppervlakte blijven. Op nummer 3, Drove All Night, waarin twee diehard fans van Tori Amos, ook wel Toryfielen genoemd, elk nummer dat ze ooit heeft gemaakt... helemaal qua tekst gaan analyseren en hoe het tot stand is gekomen. Ja. Soms 3 à 4 uur per liedje. Dus echt geweldig. Op nummer 2, De Plantage van onze voorouders. Ja, hoor mooi. Je te kennen. Een geweldige podcast over slavernij verleden van Nederland. En op nummer 1, een podcast genaamd Not Just the Tudors. Over niet alleen de Tudors. Hebben we nog een vraag of gaan we door met de strips?
We gaan door.
We gaan door met de strips. Jongens, we hebben alle 3 een strip meegenomen.
Charlotte, trap jij hem af. Nee, wij zijn al heel veel aan het woord geweest.
Oké, okay, ja, maar ik dacht dat jij een soort genre-overzicht ging
geven.
Ja, dan niet, hè? Heb ik het eventjes kort over mijn favoriete graphic novel. En dat is Fun Home van Alison Bechdel. Komt uit 2006. Het is een graphic memoir. Zij noemt het zelf een family tragicomic. Het wordt ook wel een autografie genoemd, een graphic memoir. En het gaat over de jeugd van de auteur in de jaren 60 en 70 op het platteland van Pennsylvania. En dan in het bijzonder over haar band met haar vader Bruce Bechdel. Die homo is maar nooit uit de kast is gekomen. En tegelijkertijd is de kleine Allison achter haar eigen seksualiteit aan het komen. Terwijl haar vader die zich steeds verder verbergt achter allerlei leugens. En zijn vroege dood dwingt haar om die herinneringen aan hem te gaan analyseren en naast elkaar leggen. De vraag blijft altijd onbeantwoord of hij nou... opzettelijk dood is gegaan of per ongeluk dood is gegaan.
Langs de weg aangereden.
Ja, dus op dat platteland is hij door een vrachtwagen aangereden. En ze weet eigenlijk vrij zeker dat dat opzettelijk is geweest, maar daar is geen bewijs voor. En waarom dit bij uitstek een graphic novel is en niet een strip, is denk ik omdat het heel literair intertextueel is. Dus het is een graphic novel die heel erg over andere literatuur gaat. Proust geciteerd en Oscar Wilde en Freud en Lolita. En het is heel erg gothic om te zien. Want het speelt zich ook af in een begrafenisondernemer. Hij is begrafenisondernemer.
Ja, daarom heet ook Fun Home.
Funeral Home, is dat een afkorting van. En hij is literatuurdocent en begrafenisondernemer. Dus hij heeft zich soort van dat familiehuis, het Fun Home, heeft hij een soort gothic shrine gemaakt met allemaal barokke tapijten en grote zware boekenkasten. Omdat het een man is die heel erg van schoonheid houdt. En tegelijkertijd is Allison, die zichzelf altijd een kleine pot noemt, die wilde gewoon heel erg op een jongetje lijken en buiten ravotten in de modder en zo. Het is een beetje de Addams Family, maar dan zwaarmoediger en in het echt of zo.
Zou je naar een musical toe willen? Want in Amerika
ik wil dus niet naar de musical toe. Want ik heb daar één fragment van opgezocht. Er is in 2014 een Broadway musical van gemaakt.
Die loopt nog steeds. En dit boek Fun Home in Amerika is het echt een classic.
Het is de grootste, soort van populairste hit onder de graphic novels. Dus er is ook een hele succesvolle musical over gemaakt. Waarin de schrijfster ook een personage is en de hele tijd zingt wat ze dan schrijft. Maar goed, je ziet hoe ik het zeg. Ik kan gewoon niet überhaupt voorstellen dat dat mooi is.
Want het grappige is van Fun Home, het is heel verstild getekend. Heel veel plaatjes waarin mensen gewoon zitten en niks zeggen.
Ja, en archief, zeg maar. Er zijn heel veel foto's en overgetekende stukjes van woordenboeken en zo. Dus hoe je hier überhaupt muziek onder gaat zetten.
Ja, dat is mijn raadsel. Het rijmt niet bij wat het is. Mag ik een fun fact geven hierover?
Uiteraard.
Nou, Alison Bechdel is misschien bekend van de Bechdel-test.
Ja. Dat zit in een strip van haar Dykes to Watch Out For.
Ja.
Zit het grapje, de Bechdel-test, waarin twee personages hebben het daar dan over.
Wat is dat, jongens?
Dat is een test waarin je een film kunt testen op seksisme. Of het een wel of niet seksistische film is. En een film slaagt voor de Bechdel-test, is dus niet seksistisch. Als er minstens twee vrouwelijke personages in voorkomen die een naam hebben en die het over iets anders hebben dan een man.
Ja, dus die een gesprek met elkaar hebben dat niet gaat over een man.
Ja, en ongeveer de helft van de films komt niet door deze
test.
Zij
zei dan van de enige film die overblijft is Alien.
Ja. Maar dat is dan ook een vrouw. Ze heette Ellen trouwens.
Ja.
Ook een fun fact.
Yep.
Ja. Nee, goed, ze staat inderdaad nu heel erg bekend om de Bechdel-test. Maar dat is wel grappig, want dat heeft ze nooit bedoeld als een soort groot feministische tool.
Nee, maar het is wel echt een heel grappig iets om over na te denken.
Ja, en mensen hebben nog steeds ruzie over of dingen door de Bechdel-test heen komen. Ja. Ze is zelfs laatst, Alison Bechdel is al een stukje ouder, die is zelfs laatst echt uit haar winterslaap omhoog gekropen om op Twitter iets te ontkrachten. Omdat iemand beweerde dat iets niet door de Bechdel-test heen zou komen. En dat ze toen zei van, jongens, dit was echt een grapje uit 1984. Laten we allemaal even rustig aan doen. Ja. Maar goed, dat is Alison Bechdel. Dus met Fun Home.
Ja. Ik had twee boeken meegenomen. En de mooiste vind ik. En dat is een boek waar ik echt. Het is verschenen in 2009. Het heet Asterios Polyp. Gemaakt en getekend door David Mazzucchelli. Een Amerikaanse cartoonist. En dat is voor mij nou echt precies wat een graphic novel zou moeten zijn. Het is het verhaal van Asterios Polyp, de zoon van Griekse migranten, die zelf architect is op een universiteit, of geeft les architectuur. Zelf is het echt een papieren architect. Dus hij heeft allemaal ontwerpen gemaakt, maar nog nooit is iets gebouwd. Hij is hyperintelligent, heel slim, heel streng ook. Dus hij heeft echt zo'n wereldbeeld dat alles moet functioneel zijn. Alles moet symmetrisch zijn. Dus en het grappige is, en wat zo mooi is aan Mascelli, is dat zo is Asterios Polyp dus ook getekend. Dus hij is helemaal symmetrisch, helemaal in rechte lijnen. Hij is ook heel vaak in tekeningen tweedimensionaal. Dus zijn hoofd is een soort munt. Dus je ziet zo puur het gezicht van het profiel op een munt. Maar dan gewoon van twee kanten dus, met zo'n dun stukje ertussen. Dus hij is helemaal getekend naar wat hij is. En hij heeft allemaal sterke meningen over gewoon van alles. En op een gegeven moment moet hij een vrouw, Hanna. En die is juist heel zacht en heel lief. En die is met kunst bezig. En zij is dus getekend in allemaal kleine tekeningetjes. En heel rond, heel organisch. En dan langzaam versmelten die stijlen. Naarmate zij dus een liefdesrelatie met elkaar, versmelten die stijlen. En wordt Asterius dus ook rond en op een andere manier getekend. Dus het is zo'n perfect voorbeeld hoe in zo'n graphic novel die hoe stijl ook de inhoud heel erg bepaalt en de sfeer heel erg bepaalt. En volgens het verhaal wordt als een flashback verteld dat zij is inmiddels bij hem weg. En hij, zijn huis wordt getroffen door bliksem en verbrand en hij moet gewoon weg. En gaat hij gewoon ergens in een heel goedkoop dorpje wonen bij een echtpaar, huurt hij een kamer die gewoon automechanicien is. En dan gaat hij eigenlijk allemaal voor het eerst in zijn leven volkse dingen doen. Gewoon naar een barbecue en dat soort dingen. Maar dan blikt hij terug op die relatie. En wat dan zo mooi is, is dat ze dan die stijl, dat die personages zo versmolten zijn. En dan hebben ze ruzie en dan springen ze opeens weer terug in hun eigen stijlen. En hun, dus de rechtlijnigheid en de zachtheid van de ander. En ik weet nog wel dat ik dat las. Volgens mij toen had ik een relatie en dan had ik ook af en toe ruzie. En dan dacht ik echt bij mezelf, oh, ik ben nu Asterius Polyp aan het worden.
Dat je weer in je eigen vormpje terugkomt.
Ja, nee, ik bedoel dat ik gewoon regelmatig een orde aanbracht.
Ja. Oh, die ja, nee, dat denken mannen toch altijd. Gek is
en
dat
ik gewoon eventjes de logica erbij had. En ja, dat is zo'n waanzinnig boek. Dat is, ja, ik kan er een uur over praten. Alles is getekend in paars, geel en blauw. Dus ook de kleuren werken geweldig. Soms zit er een hoofdstuk in dat dan helemaal in een andere stijl getekend is. Dus op een gegeven moment, als die relatie uitgaat, is het het verhaal van Orpheus die naar de onderwereld afdaalt om zijn geliefde op te halen.
Eurydice.
En dat is dan helemaal zo, ja, gewoon perfect getekend. Elk hoofdstuk begint met een tableau vivant. Dus dat zijn soms bijvoorbeeld 18 tekeningen van een appel, maar dan alle 18 op een andere manier. En dan zie je dat die stijlen door dat hoofdstuk heen de hele tijd terugkomen. Dus aan de ene kant is het gewoon zo'n prachtig. Weet je, het zou ook een Woody Allen film kunnen zijn. Of een Wes Anderson film, bij wijze van spreken. En tegelijkertijd, dus het is heel grappig en heel slim en heel gevoelig. En tegelijkertijd ben je de hele tijd, als je het leest, zeker de eerste keer, aan het puzzelen van wat zegt de stijl nou over wat er gebeurt. Dus voor mij is dat echt het perfecte voorbeeld van.
Klinkt echt schitterend.
Wat een graphic novel.
Uit welk jaar komt dit?
Dus het 2009. Het is ook in het Nederlands vertaald. En volgens mij heeft de betere boekhandel staat gegaan. Want het was echt een hit. Heeft ook de Eisner Award gewonnen in Amerika.
Weet je, wat ik een schattig detail vind. Joost heeft hem nu niet bij zich, omdat het regent.
Ja, het regent.
Was dat hij nat zou worden.
Ja, ik was bang dat ik dan nat geregend werd. En dat hij dan, ja.
Dat is zo zoet.
Ja.
Het is misschien wel schattiger dan Jack No Way.
Ja, de close call. Ja, close call.
Aan het einde gaan we een cijfer geven. Niet voor de graphic novels, maar
voor Jack No Way. Ja, oké. Oké, dag Ellen.
Ja, jongens. Nou, hier gaan we dan. Ik heb... het klinkt allemaal leuk wat jullie hebben verteld, maar ik heb gewoon de ultieme graphic novel meegenomen. En dat is The Sandman van Neil Gaiman. En ik weet niet wanneer jij dit luistert, lieve luisteraar. Maar op 5 augustus 2022 gaat op Netflix de... Nou, bijna al 30 jaar... Meer dan 30, 34 jaar hebben we erop gewacht. Gaat eindelijk de verseriëing van deze strip, van deze graphic novel in première. Waarom is dit een epische strip? Nou, het heeft in totaal 26 Eisner Awards gewonnen, Joost. Dus eigenlijk 26 Libris Literatuurprijzen, lieve luisteraar.
Elk jaar de Libris Literatuurprijzen.
Hugo Awards, Nebula Awards. Het zijn echt gewoon de big prijzen die je kan krijgen. En het gaat over... Het gaat over een behoorlijk dysfunctionele familie, 7 leden. En ze heten de Endless, de Oneindigen. En dat zijn eigenlijk 7... Ja, hoe leg ik dat goed uit? Want het is zo prachtig en het is zo metaforisch. En tegelijkertijd is het zo letterlijk. Dat zijn 7 entiteiten die verbonden zijn met al het levend universum. Je hebt de dood is er eentje van. Verlangen is er eentje van. Vernietigingen is er eentje van. Het lot is er eentje van. En de hoofdpersoon van deze reeks is Droom. Oftewel de Zandman, Klaas Vaak. Maar in de Engelse serie heet hij vooral Morpheus. En het verhaal begint in 1918. Een stelletje occulte mensen denkt van, weet je wat wij gaan doen? We gaan de dood met een ritueel vangen en opsluiten, zodat er nooit meer iemand doodgaat. Best wel een oké plan. Zeker omdat op dat moment de Eerste Wereldoorlog nog in volle gang is. En ze houden een ritueel. En ze vangen niet de dood, maar ze vangen de droom. Ze vangen Morpheus op. En die sluiten ze voor 70 jaar op in een soort van glazen bol. En dan pas weet hij eruit te breken met heel veel geweld. En moet hij de dromen gaan herstellen. En dit uitgangspunt alleen al is briljant. Want Je zou kunnen zeggen dat met de Eerste Wereldoorlog een flink aantal dromen in duigen viel die wij koesterden over de mensheid. Mensen gingen in 1914 fluitend naar een front. Men was er echt van overtuigd, ik kreeg Joost als historicus even aan, dat de Eerste Wereldoorlog de eindstrijd zou zijn, dat daarna een 1000-jarig vredesrijk zou aanbreken. Nou, dat is een beetje anders gelopen.
Ja.
En het verhaal eindigt op het moment dat in Europa het communisme uit elkaar aan het vallen was. En we eigenlijk, daar hebben we het ook in de aflevering van Paulo Coelho al over gehad. Het neoliberalisme had gewonnen. En Droom keert dan terug op aarde en ziet de puinhopen. Want niet alleen is er een geloof in de mensheid verloren gegaan, maar ook een ander soort dromen zijn vergeten. Er zijn geen mythen meer. De moderne mens heeft het godinstinct afgezworen. En de moderne mens is richtingloos geworden. En wat hierbij heel bijzonder is, wat kijk, want dit is een serie van 76 delen. Een van de andere verhaallijnen is dat een van zijn broers van deze droom, een van de broers van Morpheus, heet Vernietiging, oftewel Destruction in het Engels. En die heeft zo rond de tijd van de verlichting, heeft hij gezegd, ja, ik doe niet meer mee. Want hij vond dat de vernietiging die de verlichting zou veroorzaken aan de fantasie, de verwetenschappelijking van alles, zoveel kapot zou maken dat hij niet meer daar zijn naam onder zou willen zetten. En dat is ook al een prachtig narratief gegeven. Want op een gegeven moment gaan ze op zoek naar de vernietiging. Van waar is onze broer in godsnaam heen gegaan? Nou, dit is in een nutshell.
Ja, het is echt nog een nutshell.
Want het is, jongens, alles en iedereen zit in. William Shakespeare heeft een rol. Orpheus, waar we net over hadden, is een zoon van deze Morpheus. Kaan en Abel zitten erin. Die maken elkaar, althans, nee, Kaan maakt Abel de hele tijd dood. Eva van Adam zit erin. Lucifer, voor degene die de Netflix-serie kijken, dat personage komt uit Sandman-reeks. Lucifer, die gaat trouwens, fun fact, in de serie gespeeld worden door Gwendolyn Christie, oftewel Brienne of Tar uit Game of Thrones. De Griekse goden zitten in, de Romeinse, de Japanse goden, noem maar op. En het is tegelijkertijd ook die hele stripreeks. De ene keer is het een film noir, dan zijn ze op zoek naar iemand, is een soort detective. Dan is het weer horror, een heel grappige verhaallijn gaat op een gegeven moment dat twee personages die de Sandman zoeken, die komen in een motel terecht. En er is in dat motel is er een, denken zij, een graanconventie, een serialconventie. Maar het blijkt een serialconventie zijn. Allemaal seriemoordenaars komen samen. En die hebben ook weer, ik ga niks spoilen, want dit wordt waarschijnlijk een van de dingen die ook wordt verteld in het eerste seizoen van de Sandman die op Netflix zou komen. Maar het is, ik doe het nu alleen al tekort.
En je mag moet ook erbij zeggen dat Neil Gaiman echt een legend is.
Neil Gaiman.
Want die heeft niet alleen de Sandman bedacht, maar nog zoveel andere
dingen.
Hij heeft
zoveel.
American Gods.
Het is crazy. En voordat je wat zegt, wat ik nog even omdat de stijl waarin het is geschreven. Weet je, de tekeningen, daar moest ik me even overheen zetten in het begin. Die ga je op een gegeven moment koesteren. Maar de manier waarop hij ook vertelt. Weet je wel, op een gegeven moment vertelt hij, beschrijft hij desire. Weet je, als entiteit. Dat is een hen. Het is onduidelijk of het een man of een vrouw is. Het neemt telkens de vorm aan van degene waar je het meest naar verlangt. En dan beschrijft hij, diens ogen hebben de kleur van witte wijn. En ze scheidt altijd twee schaduwen af. De een is zwart en scherp als messen. En de ander is een doorzichtig hittevlak als boven een geasfalteerde weg op een hete dag. Ja, dat soort shit de hele tijd door. En dan heb ik het nog niet eens gehad over het meest sympathieke personage van allemaal. En dat is de dood. Die wordt in de strips gespeeld door een heel erg bleke gothic jonge vrouw die geen manic pixie dream girl is, maar gewoon iemand die heel sympathiek is. Gewoon de ideale oudere zus. Die zegt, ja, vervelende klus, maar we moeten het even doen. En die in de serie, en daar is nu heel veel tumult over geweest, over deze casting, door een zwarte jonge vrouw gaat worden gespeeld.
Het is wel zo bizar. Met
maar heel veel mensen, ja, zo stom.
Dat is echt zo'n internetding geworden. Dat je van die fans hebt die dan helemaal idolaat zijn van bepaalde games vaak. Weet je, je had het ook met The Witcher bijvoorbeeld, die film van. Ja, en dat mensen dan woedend worden dat er dan gespeeld wordt door iemand die niet één op één samenvalt met hoe die persoon getekend wordt.
Ja, maar ook met hierbij was ontzettend veel racisme kwam erbij
ja,
kijken.
Bijna altijd.
Ja, het is altijd dat.
Maar ook omgekeerd racisme, want er waren ook zwarte mensen die zeiden, hoezo wordt de dood opeens door een zwart persoon gespeeld?
Ja.
Want dat was eind jaren 70 toen Judas Iscariot in Jesus Christ Superstar door een zwarte acteur werd gespeeld. Vonden mensen dat weer racistisch? Ja, weet je, voor mij gaat het om de sfeer die een acteur uitademt. En de beelden die ik nu heb gezien, is het echt een droomcasting voor het personage dood. Maar ja,
daar had ik een vraag over.
Ja, we zullen het 5 augustus.
Want eerder in de aflevering hadden we het over hoe moeilijk het is om van strips televisie of film te maken. Dus denk je dat de Sandman zich leent voor een verfilming?
Nee. Nee, ik hou mijn hart vast. Ik denk dat dit een trainwreck gaat worden. Want het centrale thema van The Sandman is: hoe ga je als moderne mens om met het feit dat we onze mythe hebben verloren? Met het feit dat het verhaal aan inflatie onderhevig is geraakt en eigenlijk alleen maar wordt ingezet om ons dingen te verkopen. Dat verhaal alleen nog maar in reclames of in grootse films.
En je denkt dat die kritiek zich niet laat vertalen naar televisie?
Nee, dat ik denk
stom is, wat ik dus dacht, deze boeken zijn al zo lang, bestaan ze.
Ja.
En zijn zo geliefd. Dat ik echt dacht van ja, maar dan moet de verfilming wel heel goed zijn. Want ze hebben er ook heel lang over gedaan.
Ja.
Dus, ja, je zou toch denken van dit is niet iets dat ze haastig gemaakt
maar
hebben.
Misschien wel. Kijk, superhelden. Grappig is, Sandman kwam uit in de DC-universe. Dus je hebt ook personages uit Batman er onder andere in zitten. Het weet je wel, het moment is nu. Superhelden is zo'n populair genre. Maar dit is tegelijkertijd zo'n niet actiegedreven tedere serie. Is er nog tijd dat ik een heel kleine anekdote aanhaal uit deze serie?
Ja hoor.
Ja? Op een gegeven moment in het eerste deel, wanneer de Sandman dus uit zijn gevangenschap komt, moet hij een aantal van zijn gereedschappen die hij nodig heeft om Sandman te kunnen zijn, moet hij gaan terughalen. En een van die gereedschappen is een magische helm waar hij het een en ander mee doet. Ik ga het niet spoilen. En dat gereedschap is gejat door een demon uit de hel. Dus hij gaat naar de hel. Komt hij ondertussen daar een vrouw tegen die dankzij hem daar zit, omdat ze hem ooit heeft afgewezen. Dan gaat hij later in de serie nog heel erg veel spijt van krijgen. Maar hij ontdekt in de hel de demon die zijn helm heeft gejat. En die demon zegt, ik wil met je erom knokken. We gaan een strijd aan met elkaar. En degene die wint, die krijgt de helm. En de strijd is een strijd in storytelling. En dat begint als volgt. De demon zegt, oké, laten we beginnen. Ik ben een wolf. Ik vernietig alles op wat ik tegenkom. En dan zegt de Sandman, oké, als jij een wolf bent, dan ben ik een ridder op een paard die met een speer de kop van die wolf doorklieft. En dan zegt die demon, maar dan ben ik een vlieg, een paardenvlieg, een horsel die in de kont van je paard steekt, waardoor de berijder wordt afgeworpen. En dan zegt de Sandman zegt, als jij een vlieg bent, ben ik een spin in mijn web en ik vang jou en ik kapsel je helemaal in. Dus jullie voelen hem, hè?
Ja, ja.
Het wordt steeds groter en dan, ja,
een soort Ovidius.
Ja, het is echt Ovidius. Maar dan, ik heb nu alweer kippenvel. En ik ben bang dat het heel banaal gaat klinken hoe dit afloopt.
Nee,
maar ik vind het echt zo prachtig. De een verandert in een slang. En de ander verandert dan in een os die slang vertrapt. En dan zegt de demon, oké, we gaan het eventjes een stapje hoger doen. Als jij een os bent, verander ik in een anthraxbacterie. En vreet je vlees van binnenuit op. En dan denkt Sandman van, oké, dit is next level. Nou, dan gaan we het maar eventjes doen. Dan zegt hij, oké, als jij een bacterie bent, ben ik de wereld die telkens het leven opnieuw voedt. De demon zegt, ik ben een supernova. Ik explodeer en vernietig alles. En ik ben planet cremating. Dan zegt Sandman, ik ben het universum. Dat je denkt, nou, je kan niet groter gaan, maar je kan nog groter. Ik ben het universum. Ik omhels en omvat alles wat ooit wordt gemaakt. En dan doet de demon een soort dodelijke move. Hij zegt, ik ben het antileven. Het beest van vernietiging. Ik ben de duisternis aan het einde van alles. Aan het einde van iedere wereld, van alle god, van de wereld zelf. En dan zegt hij, ha, Sandman, hoe ga je dit toppen? En dan zegt Sandman even stil, zegt hij, ik ben hoop. En dat is ook de hele kern, hoe verhalen hoop geven. Ja. En ik heb, ja, weet je, ik zal een keertje, lieve luisteraars, als jullie het leuk lijkt en als de Netflix-serie aanslaat, ik wil eigenlijk een hele aflevering maken alleen over Sandman. Want er hebben zoveel wetenschappers over geschreven. Het werk van Joseph Campbell, de mythologie-expert, sluit hier ook heel mooi op aan. Dus het doet nu tekort. En ik denk dat we heel erg over onze tijd zitten. Maar het is zo mooi dit.
Nou,
dank je wel.
Dan gaan we in ieder geval hebben iets om naar uit te kijken 5 augustus.
Ja.
Als je niet gewoon, want je kan die boeken zijn ook gewoon in de
ja, ik zou zeggen, lees eerst de boeken dan.
Ja.
Heel erg bedankt, jongens, dat jullie je liefde voor strips met mij hebben gedeeld.
Ja, dat jij deelde. Big en big, Charlotte.
Yay. Nee, ik sta echt versteld van wat een wereld aan strips er is, of zo. Ik dacht dat er echt 5 waren, of zo. Even wat nieuws over verdere verloop van dit seizoen en volgend seizoen. Volgende aflevering ben ik er helaas niet bij. Maar dat is dan de allerlaatste aflevering van dit seizoen. Dan gaan we eventjes met zomerstop. En ons volgende seizoen beginnen we dan met 2 hele bijzondere afleveringen. De eerste is de live show die we bij Das Mag Festival doen. heel erg leuk als jullie daarbij zijn. En het tweede is de aflevering waar jullie op hebben gestemd. En dan gaan we jullie favoriete boek bespreken. Dus daar heel veel om jullie op te verheugen in volgend seizoen.
Ja,
maar
alles komt nu binnen bij Merel. Die krijgt echt, die heeft een soort van eindeloos Excel-document. Al die namen voorbij komen.
Ja, stop daarmee. Want we hebben er al één gekozen. Nee, grapje. Maar we willen gewoon Merel niet al te veel overbelasten. En in ieder geval dus nog één aflevering in dit seizoen.
En mail even als je wilde van een speciale Sandman aflevering maken.
Ja, en als je nou echt denkt van, oh, ik heb dit helemaal gemist met dat favoriete boek. En ik wil zo graag dat jullie mijn favoriete boek bespreken. Dan kan dat. Dan moet je even mailen naar boekenfm@dasmag.nl of een bericht sturen via Instagram. En dan zet ik hem nog even in mijn Excel-lijst van met 1000 regels.
Maar er beginnen wel echt al een paar boeken veel meer genoemd worden dan andere boeken.
Ja, dus dat is interessant. Ja,
ik heb al een hele zomervakantie gewoon.
Nee, niet spoilen.
Moet gaan bijlezen. Ik zeg niks.
Ja, we zeggen niks. We zeggen niks. In ieder geval, jongens.
Charlotte, hartstikke bedankt voor je bijdrage aan dit seizoen. Want het was heel erg leuk. Ja.
Jij hebt je vakantie wel verdiend, kleine meid.
Ja. Oh, dank jullie wel, jongens. Ja, dat is echt heel lief van jullie. Er worden bloemen tevoorschijn gehaald.
Ja, een iPad en een Tesla. Allemaal voor jou.
iPad, chocolade. Daar is een chocoladefontein.
Ja, springt een man uit een taart. Nee, dank jullie wel, jongens. Ik vond het ook heel erg leuk om er te zijn. Ik ben er volgend seizoen terug weer, denk ik. We hebben het er niet over gehad. Ja, maar
Die blik van doodsangst, zag je dat?
Appen je wel.
Ik denk dat ik het nog hoor. In ieder geval voor september. En bedankt ook aan de luisteraars voor het luisteren weer naar mij dit seizoen.
Dank voor de liefde.
Oké,
en naar iedereen.
Tot de volgende keer.
Doei.